Welkom bij een nieuwe aflevering van de Triathlon Insight podcast. De podcast over zwemmen, fietsen en lopen en wordt mede mogelijk gemaakt door Sportvoeding Direct, Oakley en Triathlon World. So high, now we're rising up. Are you ready now? Turn it up. Hey, are you ready for this? Goedenavond, scherprechters van het asfalt, chloorconnoisseurs en zij die weten dat een aerodynamische helm ook in de supermarkt gewoon een goed idee is. Normaal filosoferen we hier over de heilige drie-eenheid van zwemmen, fietsen en lopen. Maar vandaag maken we een zijstap naar een wereld die nog gladder is dan een natte tijdritbocht. De Winterspelen. Een plek waar heroïek vaak gepaard gaat met gips en een overschot aan ongemakkelijke microfoons. Neem Lindsey Vonn, de vrouw die sneller van een berg dondert dan de gemiddelde triatleet zijn treisoet uitkrijgt. Lindsey bedacht onlangs een experiment. Kun je een alpine piste bedwingen zonder voorste kruisband? Het antwoord bleef ze onschuldig. Niet omdat de knie weigerde, maar omdat de zwaartekracht won. Break a leg is in het theater een succeswens. Lindsey nam het iets te letterlijk. Dat ze het resultaat zelf ook niet echt leuk vond, was aan alles te zien. Soms is de ambitie sterker dan het botweefsel en de landing harder dan de realiteit. Dichter bij huis was daar sfeerbeheerder Marcel Bosker. Wat was het fijn om hem erbij te hebben op het OKT, nietwaar? Terwijl Marcel bij de 5000 over het ijs harkte met de elegantie van een tractor in een modderpoel en een tijd neerzette die zelfs in de zeegroep wenkbrauwen deed fronsen, zat er iemand anders thuis. Ik stel me zo voor dat Tim daar prinsheerlijk op de bank zat met een zak chips en een grote glimlach. De sportwetten zijn ondoorgrondelijk, maar de wet van karma bleek verrassend accuraat. Al wachten we natuurlijk nog op de ploegenachtervolging waar het allemaal om te doen was. Over ongemak gesproken. Bert Maalderink, de man die van een interview een slechte reality soap maakt. Bij Jutta Leerdam wilde Bert vroeten in de ziel, de enkel en de eyeliner. Eigenlijk alles behalve de race. Een tenenkrommend schouwspel waarbij de kijker wegdijkt uit plaatsvervangende schaamte. Dat Jutta daarna de microfoons van de NOS negeerde is geen verrassing. Als journalistiek verandert in een roddelrubriek kun je maar beter schaatsen laten spreken. En dat deed ze. Terwijl Femke Kok al rook aan het goud, liet Leerdam zien wat presteren onder druk echt betekent. En dan Joep Wennemars. Arme Joep. Wat hem overkwam gebeurt mij elke maandagochtend tijdens het banenzwemmen op de open banenzwemmenuurtjes. Mensen die geen voorrang verlenen aan de snellere atleet die voorlangs kruist. Alleen staat er bij mij geen Olympisch eremetaal op het spel. Hooguit de irritatie van een gepensioneerde schoolmeester in een te wijde zwembroek. Op de short track kregen we een medal Thursday. Goud voor Xandra en Jens op de supertraai discipline van het ijs. Xandra toonde veerkracht na een relay drama en ook Jens zag in eerdere rondes door de bomen het woud niet meer. Maar uiteindelijk bleken de messen op het juiste moment geslepen. Maar wat zou voor ons kunnen op de Spelen? De wintertriathlon bestaat natuurlijk. Schaatsen, fietsen en lopen. De discipline die bij ons voornamelijk in het verre noorden te vinden is. De wisselzone daar is een rampgebied. Een triatleet die met vingers als bevroren frikandellen zijn boa-sluitingen probeert dicht te draaien. Het geluid van fietsschoenen op een ijsbaan klinkt als een kudde dronken flamingo's op een marmeren vloer. Fietsen in een sneeuwstorm is ook geen sinecure. Geen tijdritfiets, want een dicht achterwiel fungeert als een zeil waardoor je niet in Milaan of Cortina finisht, maar ergens halverwege Tirana. Laten we de triatleten geweer geven. Net als de biatleten. Een atleet in een te strak snelpak met een hartslag van 195 die plotseling 5 schijfjes moet raken. De gemiddelde triatleet krijgt al een hartverzakking als zijn Garmin 3 seconden later synchroniseert en opstappen op de fiets zie je ook de gekste filmpjes van. Laat staan als hij moet mikken, terwijl zijn longen zijn ribbenkast van binnen uitslopen. De strafronde verplicht een kwartier naar Bert Maalderink luisteren. Dat is pas echt afzien. Was er dan ook nog triathlon nieuws onder de zon? Oh ja, zeker. In Sir Banias liet Jonas Schomburg zien dat hij niet alleen een aanvaller is, maar ook een afmaker. Hij imponeerde met winst en Katharine Griesbol-Christensen bewees dat je een jaar spectaculair kunt beginnen zonder je benen in de kreukels te leggen. Elders zien we de liefde bekoelen. Maya Kingma heeft opnieuw een wielerploeg opgezocht.
Het is als die partner die steeds vaker even een blokje omgaat op de racefiets en pas 3 dagen later terugkomt. We hopen dat het wegwielrennen haar geeft wat ze zoekt, maar we houden haar loopschoenen warm. Ondertussen is de fusiekoorts uitgebroken. Challenge Family kruipt bij PTO in bed voor een nieuwe World Tour. De Netflixisering van onze sport. Alles moet groter, glimmender en met een dikke laag marketingvernis. De vraag is of de romantiek van de modder overleeft in een wereld waar de finishlijn wordt gesponsord door een cryptofonds en elke hartslag live wordt gemonetized. Tot slot, het lijkt het jaar van afscheid. Want na Els, Rachel, Richard en Jetse kwam Evert Scheltinga ook met een bericht. Evert en Team for Talent gaan uit elkaar. Geen plotselinge klap, maar een zachte landing. Het besef dat ook voor de meest onverwoestbare dieseltank de tank een keer leeg raakt. Een icoon stapt van het asfalt met de waardigheid van een atleet die weet dat de mooiste kilometers misschien achter hem liggen, maar dat de herinnering nog decennia lang over de dijken zal blijven hangen. En Wes, ik heb de zwembroek van de buurman voor je bij me. Dit en meer, welkom bij Triathlon Insight.
Ja, Stef, dat is mooi dat jij die bij je hebt. Maar over filmpjes gesproken, over mensen die opstappen op de fiets, die herken ik ook wel, ja.
Huh? Die, wat dan?
De buurman.
Oh, de buurman.
Van Wees natuurlijk, die filmpjes.
Ja. Hoge hartslag opstappen. Die
behoorlijke moeite mee destijds. Ja, we zijn weer een week verder. Qua triathlon natuurlijk niet zo heel veel gebeurd. De Olympische Spelen natuurlijk wel.
Qua jouw Strava ook niet.
Qua mijn Strava ook niet, dat klopt. Dus ja, zo ja, inderdaad, er is niet zo heel veel gebeurd. Ja.
Hoe komt dat dan? Terwijl je vorige keer
ik heb 1 kaart geloven. In 2 weken tijd. Dus dat was niet zo. Het is er nog steeds niet van gekomen. Ik weet niet wat het is, maar ik heb wel gewoon niet de behoefte ook eventjes of zo.
Nee, ja, ik begrijp dat inpraten op jou heeft ook echt. Ja, kijk, mensen denken van ja, waarom. Ik weet dat heeft geen zin bij hem. Nee. Uiteindelijk moet er ergens gewoon een knop weer omgaan en dan is het weer aan. Maar blijft het plan het plan? Ben jij nog steeds van plan om 120 kilometer te gaan hardlopen met zo'n geringe voorbereiding? Iets wat ik je natuurlijk afraad, maar daar luister je niet naar. Dus.
Ik doe daar nog geen uitspraak over.
De helft is ook al taai, hè?
De helft is ook al taai, ja. Nee, dat klopt. Nee, ja, goed. Weet je, het kan ook niet te lang gaan duren dat ik niks doe, inderdaad. We gaan het zien. Ik weet het niet. Ik heb op dit moment gewoon even andere prioriteiten, helaas. En dan is het eerste wat afvalt, is de sport, helaas. Maar goed, het is niet anders.
Ja.
Zo werkt dat helemaal bij mij. Maar goed, over leuke dingen. Olympische Spelen, veel gekeken al?
Ja, meer dan ik eigenlijk had verwacht dat ik zou doen. Maar ik vind eigenlijk de zomerspelen wel altijd leuker dan de winterspelen. Ik denk dat meer mensen dat wel hebben.
Ja.
Maar uiteindelijk is het toch leuk om te kijken.
Wat
het is natuurlijk ook gewoon in Europa. Dus dan is het qua tijd ook makkelijker om te kijken en te volgen. Dus dan
krijg je dat wel mee. Het was net die 5 kilometer dag, toch?
10 kilometer.
Of 10 kilometer.
Bezig.
En?
Ja. Volgens mij is Bergsma nu tweede.
Oké. Okay.
En die Pool, of die Russische Pool, die was eerste. Die reed tegen Van de Bunt.
Oh ja.
Maar nee. Wellicht een zilveren medaille dan.
Ja. We zijn niet meer zo machtig als dat we altijd in het verleden waren met schaatsen.
Ja, dat klopt. En of dat nou door ons komt of dat de schaatssport mondiaal gewoon wat groter is geworden. Ik denk eigenlijk dat laatste geldt. En dat een aantal jaren geleden, zag je eigenlijk vooral Nederlanders en Belgen op de... Niet eens Belgen, dat waren vaak Nederlanders die dan...
Beetje het cross van...
Ja, bijvoorbeeld, ja. Maar nu zie je toch steeds meer jongens doorkomen. Je hebt natuurlijk die Amerikaan, die Stoltz, die op de kortere afstanden heel goed is. We hebben 4 jaar geleden ook gezien die Niels van der Poel, weet je wel, die daar dan echt een ding van maakt en op de lange afstanden. Ja. Dus ik denk nog steeds dat je met schaatsen, als je er echt een hoop in stopt, dat de top... Dat daar nog veel te bereiken is, ook voor andere landen. Het is eigenlijk alleen maar goed als het mondiaal groter wordt. Hè. Dan gaat het niveau van omhoog.
Is dat een sport waar je veel geld mee kan verdienen? Want het is natuurlijk wel een kijksport. Hè? Het komt op televisie.
Ja, de NOS besteedt er veel aandacht aan. Ik moet zeggen, ik kijk echt nooit naar schaatsen. Er is elk weekend schaatsen op televisie. Ja. Maar met de Spelen vind ik het wel leuk om te kijken.
Ja, dat is altijd wel iets speciaals inderdaad.
Maar goed, als jij op in de winter een beetje zo om je heen kijkt bij mensen naar binnen, dan zie je toch wel vaak dat er schaatsen op tv is.
Het is wel een sport wat leeft in Nederland, denk ik. Ik heb wel het idee dat het steeds minder wordt. Maar goed, het komt natuurlijk ook door het feit dat het vroeger dat je ook gewoon buiten kon schaatsen. Tegenwoordig is dat gewoon beperkt. Waardoor de sport ook niet, mensen doen het ook gewoon minder. Waardoor het ook wat minder leeft, denk ik.
Ja, wellicht.
Maar ja, op zich, het is altijd wel, ik vind het altijd wel leuk om te kijken hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik zal nooit voor thuis blijven of zo.
Nee, ik heb met schaatsen ook, dat heb je natuurlijk ook met triathlon. Dus dat is een niet echt een valide excuus dat ik nu gegeven. Maar het is elk weekend is er een WK afstanden, WK allround, WK sprint, WK dit, ja, WK ja, dat, ja. Weet je wel. En dat zullen zij waarschijnlijk van triathlons vinden. Dus, maar dat maakt het een beetje onoverzichtelijk. En dan is zo'n Olympische Spelen is dan natuurlijk veel leuker om te kijken. Maar dat is met veel meer sporten zo. Hè. Met atletiek lees ik vaak uitslagen, maar kijk er eigenlijk nooit naar. Maar op de Olympische Spelen dan kijk je dat natuurlijk wel. Dus, ja.
Wat is zwaarder, een biathlon of een triathlon?
Qua afstand. De afstand.
Ik weet niet welke afstand een biathlon is.
Ja, je hebt heel veel verschillende afstanden.
Lange afstand, maar, hoe lang is dat?
Biathlon vind ik wel bizar knap hoor. Dat je met die hartslag dus die concentratie moet houden om zo'n klein schijfje te raken. En we hebben natuurlijk ook best wel wat triatleten die dan niet biathlon doen, maar wel in dat langlauf bezig waren.
Dat is ook wel echt wel een pittige...
Zeker.
Dat langlaufen is niet...
En heb je natuurlijk bij langlaufen heb je natuurlijk weer nog verschillende stijlen. Hè? Dus klassieke stijl en freestyle.
Ja.
Je bent iets aan het opzoeken.
Ja, ik heb die biathlon inderdaad. Wat nou precies... je hebt ook verschillende afstanden inderdaad.
Ja.
Je hebt een sprint. Dat is ongeveer 10 kilometer. Met 2 schietrondes. Ja, en je hebt ook langere afstanden, maar goed.
Het is grappig, bij biathlon moet je dus een strafronde doen als je dus zoveel fouten hebt, toch?
Ja.
En dan moet je een strafrondje doen. En ik weet dat een tijdje geleden, dat was een jaar dat ik zelf meedeed, dus ik gok dat het 2017 was of zo, had je dat in rood ook, als je gesteerd had, moest je een extra rondje lopen. Nee. Niet een heel rondje, maar zo'n rondje van een kilometer. Dus dat is best taai, een hele triathlon, als er nog even een kilometertje bij komt. Volgens mij is dat niet meer zo. Hebben ze dat een keertje gedaan. Maar dat was op zich wel grappig.
Die lange afstand is dus het dubbele. Dus 20 kilometer. Met 4 schietrondes. En elk gemiste doel wordt 1 minuut straftijd toegevoegd.
Oké, dus geen strafrondje meer.
Dat staat hier.
Misschien was dat vroeger dan zo. En met langlauf heb je natuurlijk... Volgens mij gaat het zelfs tot 50 kilometer. Dus voor de Olympische Spelen. Dus dat is wel taai hoor.
Dat is wel taai, ja.
Het is ook niet altijd het beste weer. Ik bedoel, je denkt natuurlijk lekker sneeuw, zonnetje. Maar soms is het ook gewoon best wel pittig.
De
skinummers, de alpine skiën vind ik altijd wel spectaculair om te kijken. Vince Yvonne, ik weet niet of je het gezien hebt.
Ja.
Dat is wel heftig.
Ja, die ging natuurlijk al, die startte al met een, wat is het, afgescheurde?
Ja, ze had een afgescheurde kruisband 2 weken geleden opgelopen bij een wedstrijd. Ja. En ze is 41, ze heeft al volgens mij een knie of heup, geloof ik. Dus ze mankeert hier en daar al wel wat. Maar het is aan de ene kant wel super tof dat ze alles geeft. Maar ja, het is...
Uiteindelijk
is ze nu 41 en best wel veel schade aan het lijf gemaakt. Dus ik hoop dat ze daar in de verdere leven geen last van krijgt. Maar wel een absolute winnaar. Niet volgens de Amerikaanse president, maar...
Is het zo?
Ja, dat is kritiek over en weer. Dus.
Goed. Laten we daar maar niet over hebben.
Nee.
Hey, afscheid inderdaad. Een hoop afgelopen kalenderjaar natuurlijk al een aantal triatleten die afscheid nemen van de sport. In ieder geval op professioneel gebied. En nu ook Evert Schelding gaat die aangeeft in ieder geval te stoppen met Team Vertellen. Team Vertellen stopt eigenlijk. En dat is eigenlijk ook wel het einde van Evert Schelding in zijn profcarrière.
Ja, en maar even voordat we over Evert verder gaan. En ook een einde aan een tijdperk wat betreft teamvertellend. Want we hebben het vaak over teams. Hè, en je hebt heel veel in die triathlons heb je teams die komen en teams die gaan. En,
ja, dat klopt.
Ja, het werkt eigenlijk niet. Hè, want het is een teamsport. In een individuele sport is altijd een moeilijk verhaal. Maar je ziet het bij schaatsen inderdaad ook. Hè? Dat de schaatsers zich aansluiten met een bepaald team. En het is een gezamenlijk belang met sponsoren en dergelijke. Maar voor Team Vertellend was dat eigenlijk het eerste stukje professionalisering in Nederland. Ook waar er gewoon überhaupt weinig prof-triatleten. En dat heeft André Kwakena toen toch wel mooi op de kaart gezet. Toen waren ze nog echt met die Olympische afstand bezig in de beginjaren. Dat is ook een beetje tegelijk toen ik met triathlon begon. Dus ik heb dat ook wel echt op die manier meegemaakt. Dus in het begin was dat met Bas Diederen en dus Evert. En met Edo van der Meer zat daarbij. En Brian de Kraker.
Juri Severin.
Die
zag ik onlangs trouwens.
Juri Severin was daar later bij gekomen. Ja. Die zat toen eerst nog bij Pro Triathlon. En Bas de Waal zat daar geloof ik bij. En toen hadden ze die Olympische droom volgens mij. Dat is dan niet gelukt richting 16 was Rio, denk ik. Ja Rio. En toen zijn ze overgestapt op de lange afstand. En met Bas hebben ze daar best wel mooie resultaten mee gehaald. Zeker, en later dus met Evert ook. Wel mooi dat zo lang bestaan heeft dan. En of Evert nu... helemaal zijn triathlon schoenen aan de wil gehangen, dat valt nog te bezien. Ik hoop niet dat triathlon Epen met de valpartij zijn laatste wedstrijd is geweest.
Nee, dat zou wel een beetje... Ik ga hem nog spreken. Ik hoop dat we wellicht in Epen wat voor hem kunnen doen. Weet je wel? Iets een soort officieel afscheid van het profbestaan. Ik denk niet dat hij helemaal gaat stoppen met triathlon. Dat hij is die... Daar vindt hij de sport volgens mij te leuk voor.
Ja, dat denk ik ook.
Het zou toch jammer zijn dat zo'n grote... Want je moet ook niet vergeten dat hij echt wel een grote naam is geweest in die sport.
Nee, daarom. En ik denk dat hij wel gaat stoppen als profatleet. En voor een aantal profatleten is het lastig om dan weer...
Ja.
Ja, op een andere manier in diezelfde sport te raken. Dus dat valt nog te bezien. Maar ik hoop dat we hem nog wel zien bij een paar wedstrijden.
Dat zou zeker leuk zijn. Maar ik wou net zeggen, Juri Severin, die zag ik laatst bij Atlantis. Oh, je kan niet.
Wat deed jij daar dan?
Ja, ook lekker. Oh, je kan niet. Maar hij had tijd aan kippenpootjes op zijn bord.
Herkende die jou ook?
Zeker. Ja, ik heb even staan met hem staan praten. Hij wist met tijd van Almere zo te noemen. Hij zegt zo, goed gedaan, kerel. Of zei topper.
Klepper of kanjer?
Topper. Kanjer. Kanjer.
Kanjer.
Ik spreek je kanjer. Ja, mooi. Ja, leuke fan is dat altijd.
Zeker, ja. Juri, maar ook helemaal uit de sport, hè? Die,
En wat is dat toch, hè? Dat die spelen, toch wel wat atleten dan gewoon... Hebben ze heel hoog op niveau gesport, de triathlon beleefd. En op een gegeven moment is het gewoon,
Kijk, weet je, het is als je voetbalt of tennis, dan speel je een spelletje. En daar komt een bepaald niveau uit. Maar je kunt natuurlijk op een lager pitje nog steeds dat spelletje leuk doen. En dat kan met triathlon natuurlijk ook. Alleen je hebt natuurlijk altijd referenties aan tijden die je nooit meer gaat halen. En dat is voor sommige mensen best lastig. En om het op die manier te doen. Plus, vergeet ook niet dat... kijk, als je met een vriendenteam voetbalt in het weekend... en je doet één dinsdagavond een training van een uurtje... dat is privé ook makkelijk in te passen. Maar triathlon, ook gewoon om het op een leuke manier te doen... vraagt gewoon heel veel van je time management. Daar hoef ik jou niks over te zeggen, denk ik.
Nee. Nou goed, dat is ook waar ik nu tegenaan loop. Hè. Dat ik denk van het kost echt mega veel tijd. En als je eenmaal in zit, dan gaat het allemaal lekker en een top. Ik denk dat heel veel mensen hier mee te maken hebben. Dat ze op een gegeven moment zoiets hebben van al die tijd die ik in die sport steek. Ik doe het dan een aantal jaar. Maar is het nou echt waar ik... wat ik op lange termijn nog volhoud of zo.
Ja,
ook in combinatie met gezin en werk. Hè?
Ja, maar normaal zeg je altijd van... het moet zich ook uitbetalen. Nou, ik denk dat je afgelopen seizoen juist... je mooiste jaar in de sport hebt gehad. Dus het heeft zich ook uitbetaald. Dan is dat zwarte gat daarna misschien groot geweest. Ja. Alleen ik denk dat, ja, we hebben het er vaak over gehad, dat bij jou de balans tussen alles doen of niks doen, daar zit gewoon nog wat tussen. En daar zou je ook heel goed op kunnen balanceren. Ja. Nu ben je, nou ja, je zit hier tegenover me, je hebt een coachjas aan van FCW's, je hebt een trainingspak aan van FCW's. Je bent helemaal weer in iets anders gestapt. En ja, je kan gewoon niet 5 ballen tegelijk in de lucht houden. Je kan niet en werken en coachen en... je werk doen en gezinsleven onderhouden en dan ook nog trainen voor een triathlon.
Nee, dus nu dit moment inderdaad wat je
twee
zegt,
podcasts.
Heb ik de tijd, steek ik de tijd in mijn dochters en met voetbal bezig. Dus daar haal ik heel veel energie uit op dit moment. En het zorgt ervoor dat ik ook gewoon minder tijd heb voor andere dingen. Weet je, ja, het is wat het is.
Ja. Alleen je hebt je natuurlijk wel ingeschreven in ieder geval voor
heel wat, ja.
De 120 van Texel, marathon, Gran Canaria en Klagenvoort.
San Marin, Klagenvoort,
San Marin ook nog.
Het is een behoorlijk. Als je het bij elkaar optelt, dan kan je er mooi
zonder vakantie. Van je geld, man.
Zeker. Ja. Nou goed. Ja, uiteindelijk moet je er wel, je moet er wat voor doen. En als dat niet lukt, dan ik weet het ook niet.
Op welke dag ga je in deze zwembroek door West fietsen?
Hij is wel klein.
Nou, hij is wel klein. Hij raakt ook niet heel fris, moet ik zeggen.
Van de buurman, hè?
Ja.
Ik weet het niet, maar... goed. Ik ga hem eens even passen en dan...
Ik denk als we nog een paar weken wachten, dan pas je hem wel. Ja.
We gaan het meemaken. Hey, dus even schelden ga je inderdaad, wat zou ik zeggen... Het zou inderdaad mooi zijn als we die nog terugzien bij een andere wedstrijd. Gewoon, zou het een officieel afscheid zijn. Dat verdient hij ook gewoon als atleet, denk ik. Dus ik ga wel even contact met hem opzoeken om te kijken of we dat in Epe kunnen organiseren. Dat zou ik wel heel erg leuk vinden. Die zit voor mij nu in Zuid-Afrika, dacht ik.
Is dat zo?
Ja.
Daar gaat hij vaker heen, dus dat zou zomaar kunnen.
Gewoon lekker aan het genieten met zijn gezin. En dat, dat is ook mooi. Dan hadden we natuurlijk ook een atleet die, goed, in die zin, ze was natuurlijk wielrenner. Hè. Ze heeft een afgelopen seizoen als wielrenner doorgemaakt. Maar heeft nu een nieuwe ploeg gevonden, hè, Maya Kingma.
Ja, die was eventjes bij EF, Education First. Ja. En dat liep uiteindelijk af. Want volgens mij had ze ook maar een contract voor een half jaar.
Ja, dat klopt.
Maar ook wat pech gehad met vallen. Maar nu gaat ze naar een pro-continental team. Arom Italia Trite. Ayano Trite is natuurlijk het fietsenmerk. Waar ze, ze gaat toch wel de volledige focus weer op het fietsen leggen. Dus,
gaan we die nog zien in de triathlon, denk je?
Ja, ik denk het wel. Maya is wel iemand die in ieder geval... altijd wel dat zwemmen erbij houdt.
Ja.
Dat kan ze ook echt heel erg goed. Je moet het ook leuk vinden. Hè? In triathlon is ook niet zoveel te verdienen. Dus als dat je prof bestaan is, de rekening moet ook betaald worden. Als zij meer plezier uit het fietsen haalt, dat is volledig aan haar natuurlijk.
Precies. Het is jammer, want het is een hele goede atleet. Ik had haar wel willen zien. Op de echte wat langere afstanden. Ze heeft natuurlijk een aantal keren ook meegedaan. Of in ieder geval, ze heeft al een aantal keren een halve gedaan. Ook natuurlijk met 1000 wedstrijden meegedaan.
Ja.
Daar is ze nooit echt heel goed uitgekomen.
Nee, maar dat was natuurlijk ook in combinatie met dat wielrennen. Hè? En ik denk als ze dat een eerlijke kans geven. Maar ja, ze heeft natuurlijk ook best wel veel issues gehad met blessures en dergelijke. Ja. Dat zou ik mee kunnen spelen. Ik hoop gewoon voor dat dit weer een mooie stap is.
En het heeft natuurlijk ook wel, inherent heeft het natuurlijk ook wel te maken met de keuzes die de bond doet op basis van A-status en dergelijke.
Ja, precies. En niet alleen qua A-status, maar het is ook geen geheim dat Maya niet helemaal lekker met de bond ging en met andere mensen in het team. Dat was natuurlijk in Parijs ook zo. Dus dan snap ik bepaalde keuzes wel. Ja.
Dan hebben we nog groot nieuws. Laten we even terugblikken op de wedstrijd Abu Dhabi.
Serbanias. Abu Dhabi. Zeg eens Abu Dhabi.
Serbanias is het?
Serbanias, ja. Ja.
Was een bijzondere wedstrijd, hè?
Ja, zeker.
Onder andere Joost Friedrichs deed natuurlijk mee. best wel goed gedaan volgens mij. Uiteindelijk rond de 17e dacht ik.
Ja, 17e plek geloof ik. Ja, en jouw, nou ja, waar we vorig jaar mee afsloten van Jonas Schomburg gaan we een hoop verwachten. Die schreef de wedstrijd op zijn naam.
Ja.
Ja, ik denk dat we wel veel van hem gaan zien dit jaar.
Dat denk ik ook wel, ja.
En het is ook een beetje zo, we zien steeds meer, en er zijn uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld een Sam Laidlow. Maar dat je bijna alle toppers nu ook op de lange afstand komen uit de korte afstand triathlon, hè? Kan je dat zo zeggen? Natuurlijk, Jan Frodeno is daar een beetje mee begonnen, hè, van die ITU. En dan doorgezet. Nou, het lukt ook wel eens niet, hè. Zoals Gomez is wel goed geweest op de halve, maar op de hele afstand heeft hij dat niet echt voor elkaar gekregen. Brown die eigenlijk ook niet echt. Natuurlijk wel een paar mooie resultaten en ook wel wedstrijden gewonnen, maar niet op het WK of iets dergelijks. Kasper Storms, Gustav Iden, Bloemenveld zijn allemaal jongens die uit de korte afstand komen en die snelheid meenemen naar die lange afstand, waardoor het niveau zo omhoog gaat.
Ja.
En Lionel Sanders, Sam Long, Sam Laidlow, dat zijn de gasten die echt begonnen zijn, denk ik, met de lange afstand, nooit in die korte ITU-wedstrijden hebben meegedaan.
Nee.
En ja, je ziet ook, ze kunnen niet meer naar voren fietsen. Hè? Dus als je het zwemniveau niet hebt, en dat heeft Sam Laidlow natuurlijk wel, dan is het gewoon bijna niet meer.
Het zwemmen wordt steeds belangrijker.
Dan is het gewoon bijna niet meer te doen. Misschien dat die 20 meter regel daar wel iets van verandering in gaat brengen.
Dat zou kunnen.
We hebben natuurlijk wel Sam Long gezien in bijvoorbeeld een wedstrijd in Singapore. Voor mij was dat de wedstrijd die Jurie Keulen won.
Ja.
Dat Sam Long vanuit het achterveld met 5-6 minuten achterstand wel gewoon tweede werd.
Ja.
En bij T100 heb je dus natuurlijk die 20 meter regel. Dus daar zou dat misschien nog wel kunnen.
Ja.
Maar ja, daar komen straks gasten als Hayden Wild bij, Alex Yee. Dan prettige wedstrijd, maar dan wordt het gewoon een moeilijk verhaal.
Jurie Keulen die natuurlijk ook naar de lange afstand gaat. Ik ben wel benieuwd hoe hij dat gaat doen.
Ja.
Maar ja, dat wordt de echte toppers, die groep wordt natuurlijk wel steeds groter ook wel.
Ja.
Dus ik ben heel benieuwd hoe het komende seizoen eruit gaat zien. Nu nog eventjes voordat we de echte eerste. Zuid-Afrika is meestal de eerste, toch? Die Ironman, de grote qua grote wedstrijd.
Zuid-Afrika, dan Texas. Oceanside dan op de halve. Ja. Eigenlijk de eerste echte. Je hebt natuurlijk wel volgende week Wanaka en dan nog Ironman Nieuw-Zeeland. Maar ja, dat is altijd een bescheiden deelnemersveld.
Ja.
Even teruggaan op Sirbanias. Dus tweede was Pierre Lecor, Ferris derde en Pieter Hemerijk op een vierde plek.
Oh, netjes, ja.
Verbaast me, want in positieve zin hoor. Want hij heeft natuurlijk vorig jaar best een lastig seizoen gehad.
Ja.
En toch heel goed gedaan.
Nou, laat weer zien dat hij weer aan het terugkomen is, toch? Dat is mooi.
Ja. En bij de vrouwen hadden we vooraf toch verwacht dat Jolien Vermeijlen
een
flinke klap erop zou geven. Maar uiteindelijk was het Catherine Griesbol-Christensen die de wedstrijd won.
Ja.
Vind je daarvan?
Ja, ik ken haar niet zo heel goed. Waarschijnlijk komt hij ook uit de korte afstand? Uit de korte afstand? Ik weet niet. Ik zeg maar niet 1, 2, 3 iets. Maar kan ook aan mij liggen.
Ja, ik heb er nog wel een paar andere wedstrijden gezien. Vanilla Language was er ook, weet je wel. Die
is ook weer terug, hè?
Ja, die is ook weer
hoeveel werd zij?
Vancouver werd tweede en Salthaus werd derde. En Vermeijlen, die was gewoon niet zo sterk op de fiets. En die finishte uiteindelijk als vijfde.
Ja.
Language kan ik even niet vinden. Ja, ik vind die app van Challenge altijd minder duidelijk dan die van Ironman.
Over Challenge gesproken.
Ja.
Groot nieuws.
Groot nieuws. Met een paar interessante punten wel.
Ja. Overname door PTO. Gedeeltelijke overname. Tenminste in ieder geval een meerderheidsbelang. Hoeveel procent weet ik eigenlijk niet.
Ja, wel meer dan 50% geloof
ik. Ja, meerderheidsbelang. Dus in ieder geval boven de 50%. Maar ik was even nieuwsgierig inderdaad wie die aandelen dan in handen heeft. Ik had even opgezocht. Ik kwam niet helemaal uit. Ik denk dat het de familie Felix is.
Felix Walshoven.
Felix Wals. Ja, de familie.
Felix is de voornaam.
Voornaam, ja.
Ja.
De familie van hem.
Ja, Walshoven. Dat is de race director van Challenge Road, hè? Dus
dat klopt. De organisatie, dus die zijn ooit Challenge Family begonnen.
Ja.
Maar de vraag is natuurlijk of de mannen vanuit Almere ook echt aandelen heeft in dat bedrijf, wat nu gedeeltelijk is overgenomen. Dat weet ik eigenlijk niet.
Oh ja, ben jij daar iets over opgezocht?
Ja, ik heb wel gezocht, maar ik kon het niet 1, 2, 3 vinden eigenlijk. Ik denk dat zij opereren vanuit hun eigen BV en dat ze wel gelieerd zijn, maar...
Ik denk ook. Rood is op zich altijd een zelfstandige race geweest. Ook sinds Challenge Family andere wedstrijden doet. Ik heb een filmpje van Felix Wals over gezien dat hij ook zegt dat dat zo blijft. Dus die wedstrijd blijft zoals die is. Ja. En wat mij ook opviel, want ja, we zijn al eerder een beetje in die T100 circuit gedoken, hè, en dat de T50 erbij gaat komen. Hè. Dat is eigenlijk hadden ze al World Triathlon een beetje overgenomen. Hè. Dus ze gaan nu WCS-wedstrijden doen.
Ja, ze nemen jou die sport bijna over.
T50. En dan zou de logische stap zijn dat je ook naar een T200 gaat.
Ja.
Wat op zich logisch is, maar ja, ik ben niet per se voorstander van dat die afstanden allemaal gaan veranderen. En want ze willen eigenlijk, hè, zeggen van ja, makkelijker, want dan heb je maar één WK en niet allemaal van tig bonden en weet ik veel wat gedoe. Maar als je die afstanden weer gaat doen, maar je hebt wel Ironman die hun huidige afstanden gaat aanhouden, dan krijg je daar natuurlijk nog steeds verschillen tussen en dan wordt het alleen maar lastiger vergelijken. Nou stond er expliciet bij dat Almere en Maleisië, geloof ik. En Rood, dat zijn eigenlijk, want Challenge heeft niet zo heel veel hele triathlons. Ja. Dat die de afstanden hetzelfde houden. Dat stond er expliciet bij.
Oh, dat is
maar daarmee insinueren ze wel een beetje van, oké, die houden hun afstanden hetzelfde, maar komen er dan andere T200 races? Misschien beeld ik me dit zelf in, hoor. Maar ik ben benieuwd een beetje wat daar, het is een beetje afwachten wat daar de planning van is. Of ze überhaupt meer lange afstanden wedstrijden erbij gaan doen. En hoe dat er dan uit komt te zien. En Challenge heeft, Almere heeft daar ook altijd wel een voorkeurspositie in gehad. Bijvoorbeeld het WK ITU gaat altijd over de long distance. Maar dat is niet de hele afstand. Hè. Dat is die 320-30. Ja. Alleen elke keer als Challenge Almere het WK toegewezen kreeg, mochten ze wel gewoon hun huidige eigen afstand hanteren. Dus daar zitten wel wat mitsen en maren aan. Dus ik ben wel gewoon benieuwd hoe dat uiteindelijk zou uitspelen. Is dit goed voor de sport, dat alles naar één organisatie gaat? Of is dit, net als met heel veel andere dingen in de wereld, dat alles naar één... uiteindelijk wordt alles overgenomen door grote bedrijven, toch?
Dat is zeker... Ja, of dat goed is, dat moet maar blijken, denk ik dan. Ik weet het niet. Ik weet niet wat de plannen zijn. Ik vind dat wel goed dat je meerdere keuzes hebt. Hè? Dus Challenge of een Ironman of andere lokale wedstrijden. Ik denk wel dat het goed is dat je geen monopolie heeft in de sport, zeg maar. Dat je gewoon wel meerdere opties hebt. Maar goed, ja.
Ja,
steken in ieder geval geld in de sport, hè? Dat is wel duidelijk.
Ja, en in het T100, dat bestaat nu een aantal jaar. Dat heeft eigenlijk best wel goed gedaan. Hè? Dat is in ieder geval leuk om te kijken. En ze hebben een goed platform neergezet voor proftriatleten. Wel voor een aantal proftriatleten. Dus het is niet zo dat iedereen daar beter van wordt. Dus ja, het is even afwachten. Het is goed dat Challenge bestaat. Het is goed dat de PTO bestaat. Want anders had Ironman helemaal een monopoliepositie, voor zover ze dat nog niet hebben.
Ja.
Voor de agegroupers moet ik nog maar zien. Hè, want de agegroup wedstrijden die er geweest zijn van de T100 organisatie. Waren niet van de kwaliteit die je van Challenge en Ironman kan verwachten.
Nee.
Dus daar zitten nog wel wat vraagstukken.
Nee, ik ben heel nieuwsgierig. Ik ben benieuwd hoe ze die wedstrijden, hoe ze dat gaan noemen inderdaad. En ook, of dat blijft dat onder de vlag van Challenge dan wel? Of wordt het dan nu PTO Almere dan of zo?
Ja, ik neem aan dat Challenge gewoon blijft bestaan. Ze nemen iets over.
Ja, maar gaan ze dat geheel integreren in dan in de T100 of het PTO? Of houden ze dat gewoon het merknaam, zeg maar, gewoon aan? Of? Dat zijn dan wel vragen die ik dan heb.
Ja, nee, dat zeg ik. Kijk, als ze het echt helemaal willen rebranden en ze willen naar een T200 gaan, dan ga je natuurlijk wel andere dingen krijgen.
Ja. Nou ja, weet je, het feit dat geld gestoken wordt in de sport is positief. En uiteindelijk de uitwerking, ja, dan moeten we dat zullen we komend jaar zien. Of het jaar daarna. Maar heel wel nieuwsgierig. Dus of het positief is, ja, dat moet nog maar blijken. Even kijken, had jij nog verder iets over die overname?
Nee, ik zit even te lezen of ik iets kon zien over die...
Die afstanden of iets.
Nee, over het meerderheidsbelang. Want je zegt meerderheidsbelang, maar dat kan natuurlijk ook uit meerdere partijen zijn dan twee. Ja. Nou, het is even afwachten. We komen er dat in was de loop van de tijd. Komt daar best wel veel meer over.
Als je Jeffrey zometeen in een Ferrari ziet rijden, dan weet je. Ja.
Kunnen ze die marathon ook weer schrappen?
Ja, precies. Goed. Even kijken. Jij had iets voorbereid over gadgets. Laten we daarmee naartoe gaan. Wat verder heb ik in ieder geval niks op mijn lijst staan ten aanzien van nieuws of iets dergelijks.
Ik dacht gewoon even leuk om triatleet te zijn van de spelletjes. Dat is één ding wat duidelijk is. En ik heb eigenlijk wat apparaatjes, gadgets, spullen opgeschreven die de triatleet kan hebben, kan kopen.
Ja.
En de vraag bij elke gadget is, heeft Wesley het?
Ja.
Heeft Wesley het ooit gekocht in ieder geval?
Ja.
Gebruikt Wesley het? Want dat zijn twee verschillende dingen. En moet jij het hebben?
Ja.
En ja, dus gewoon eens geinig om eens te kijken wat is het.
Nou,
we beginnen met de Whoop of de Aura Ring.
Nee, die heb ik niet.
Die heb je niet. Nee. Dus wat is het? Ja, dat is dus een soort van ledlampjes die je bloedvolumeveranderingen meten. Dus dan kan je allemaal statistiek uithalen als slaap, HRV, eigenlijk wat je Garmin tot op een zekere hoogte ook kan. Alleen deze platforms zijn daar iets meer op gericht. Bij Whoop heb je daar ook nog een abonnement voor nodig. Dus dat maakt het wel ietsje, dus de drempel ietsje hoger.
Ja.
Dat heb jij niet? Kijk je überhaupt naar die waardes ooit?
Of af en toe wel mijn slaapwaardes of zo, maar ik kom daar wel zo'n aura om te doen. Ik heb wel, Milan heeft er bijvoorbeeld een, die heeft wel, ik merk aan mijn ring dat ik over 2 dagen ziek word.
Ja, maar dat is, ik zou er helemaal lijp van worden.
Maar ja, precies. Ja. Maar achteraf, het is wel altijd, tenminste wel heel erg accuraat, want dan wordt hij ook echt ziek. Dus hij weet vaak al van tevoren dat hij niet lekker zit.
Ja, maar stel dat er niks aan de hand is, kun je jezelf ook gek maken natuurlijk.
Precies, ja.
Ook, er zijn ook kleine dingetjes die daarop kunnen wijzen natuurlijk.
Klopt.
Stress en alcohol drinken kan ook je HRV heel erg de diepte
dat
insturen.
Dat doet Milan niet, dus dat is
misschien wel wat voor je buurman, want die heeft best wel vaak dipjes en bankstress.
En drinkt ook veel alcohol, hè? Ja. Dus,
Oké, moet een triatleet zoiets hebben om zijn status te monitoren, slaap, ja of nee?
Ik vind HRV. Van niet.
Okay.
Anders had ik het wel gehad.
Duidelijk. Een hartslagmeter. Nou, we weten allemaal wat de hartslagmeter doet. Die meet de hartslag. Je hebt een borstband of een polsband. Bij mij werkt de pols dramatisch. Dat lijkt echt totaal nergens op. Hij neemt heel vaak, zeker bij het hardlopen, mijn pasfrequentie over.
Ja, die is bij jou natuurlijk al
een beetje... is al laag, dus mijn hartslag is hopelijk wat lager op dat tempo. Heb je een hartslagmeter?
Ik heb wel een hartslagmeter. Heb ik in het begin van mijn triathlon carrière wel heel veel gebruikt. Maar de laatste jaren eigenlijk niet. En vaak op zich, mijn horloge werkt altijd wel goed. Zeker met hardlopen heb ik daar wel. Daar komen er prima waardes uit.
Ja, maar weet je dan of die waarden kloppen?
Ja, dat ik merk wel
echt dat het bij mij echt totaal niet klopt. En nee, de bloedstroom reageert ook wel wat later dan de polsmeting.
Ja.
En ook bij kou en zo kan optische meters ook een beetje falen. Omdat je die vaatvernauwing krijgt. Hè, die we de vorige keer belicht hebben in die podcast over de kou.
Ja.
Moet een triatleet het hebben, ja of nee?
In het begin wel, denk ik. Maar daarna, denk ik, als ik naar mezelf kijk, doe ik heel veel op gevoel dan.
Ja.
Dus op een gegeven moment weet je wel een beetje van, oké, dit is de zone waar ik in moet trainen. En weet ik ook donders goed in welke zone ik zit.
Maar vroeger werd er heel veel op hartslag getraind, hè. Omdat we nu andere spullen niet hebben. Nu hebben we vermogensmeters en weet ik veel wat allemaal. Ja. Ik gebruik hartslag wel vaak bij de atleten die ik train, om te kijken of ik bepaalde dingen kan zien. Hè? Of de hartslag aan het driften is. Of aan hartslag kan je wel bepaalde dingen zien. Ja. Of die moeilijk of niet omhoog gaat. Hè? Dus je kan een beetje vermoeidheid controleren. Dus het is meer, je gebruikt hem naast de andere waardes om dingen te controleren, dan dat het echt gebruikt als leidinggevend iets. Een tijdje geleden, en dan verklap ik al een beetje de werking ervan. De glucosemeters, zoals de Super Sapiens. Dan kan je dus krijg je een naaldje in je arm. Vaak zit die op de achterkant van de arm, triceps. Bij het wielrennen mag het dus niet. Hè? Een bekend voorbeeld dat een dame daardoor gedisqualificeerd was. En die meet dus de glucose in het initieel vocht tussen de cellen. En daarmee zou je dus de hongerklop kunnen voorkomen. Omdat je dus kan zien wat je glucosewaardes doet. in je bloed. Heb jij die?
Ik denk dan aan een uitspraak die de vader van Omar altijd deed. En dat was, je moet niet denken dat je pro bent. En dus daar, dat, weet je, ik vind dat een beetje te ver gaan voor mij als amateur, ja, zeg maar. Dus nee.
Nee. We zagen de Noren er een tijdje mee. Maar je ziet ook, die gebruikten hem ook in de wedstrijden. Maar ze gebruiken hem nu niet meer. Dus dat zegt van mij ook genoeg over de werking. Hè? Of het nodig is. Ze hebben een tijdje ook Ironman gesponsord, geloof ik. En dat is ook niet helemaal van de grond gekomen. Ik zie wel hoe je dit zou kunnen gebruiken. Aan de andere kant, zeker in een hele triathlon, ja, gebruik je ze gewoon zoveel mogelijk als je lichaam goed kan tolereren en opnemen. Dus ja, er is niet echt een meerwaarde in om dat te zien. Want je moet gewoon constant die voeding blijven nemen. Ja. Lactaatmeter.
Nee, dat is dezelfde opmerking eigenlijk.
Ja, ja.
Ik vind, ja, weet je, echt voor de, ik snap dat het de pro's dat doen. Maar ja, hoe kijk jij daarnaar? Voor een amateur is dat toch?
Nee, ja, voor een amateur lijkt me dat niet relevant. Het is wel heel inderdaad voor een amateur wel zou kunnen doen, is een metabolisch profiel samenstellen met een dat je een sporttest doet en dat je dan lactaat prikt, zodat je iets nauwkeuriger vooral die eerste drempelwaarde kan meten. En daar zit dan een hartslag en een vermogen bij. En daar zou je eventueel mee kunnen werken. Maar omdat dat van dag tot dag verschilt. En zeker op basis van temperaturen en op hoogte en dat soort dingen verschilt. Daarvoor gebruiken pro's blijven vaak prikken. Om in die trainingsweek ook de exacte waardes te kunnen zien. Ja, ja. Zodat ze hun training kunnen sturen. Voor een amateur is dat best lastig. Want je meet natuurlijk een concentratie en geen capaciteit. Dus het is maar een heel klein druppeltje bloed. En als daar iets van besmetting met water of zweet bij komt, krijg je al slechte waardes. Ja. Dus je kan er zeker wat mee doen. Ik denk dat het meer voor coaches is dan voor een individuele atleet zelf. Zeker bij de amateurs.
Ja, precies.
Deze zien we wel steeds vaker. Een core body sensor. En die meet dus de temperatuur, je kerntemperatuur. Dit is een blokje eigenlijk die je gewoon aan je hartslagband kan doen. Die heb je nu wel vaker gezien. Ja.
Ik kan me voorstellen, ik heb het zelf niet, maar ik kan me voorstellen dat je echt, als je echt last hebt van hitte. Ik denk aan jou bijvoorbeeld, hè, die daar moeite mee heeft. Dan is het misschien wel een goede.
Dat ding zegt, ik heb hem. En tegen mij zegt dat ding vooral waardes die ik niet wil horen. Dus, ja,
dus zit dit tussen je oren.
Nou, dan moet je zo langzaam gaan om die temperatuur niet op te laten lopen. Dat is. Nee, het zit zeker niet tussen mijn oren. Die kerntemperatuur is ja, zeker met lopen. En dat zegt meer iets over mijn loopefficiëntie als ik moe begin te worden.
Nee, ja. Je bent gewoon warmbloedig.
Maar ik denk dat je daar zeker wat mee kan. Zeker in de als je wedstrijden in de warmte gaat doen. Dan denk ik dat je hier in training ook heel veel voordeel uit kan halen. Doordat je gewoon kan zien wat er gebeurt.
Ja.
En er zijn ook hele protocollen voor om je beter voor te bereiden op warmte. Daar gaan we nu even niet in op die protocollen, maar dat is zeker een tool waar je iets mee kan.
Ja.
Elektronisch schakelen, DI2 of AXS van Access, wat SRAM heeft. Heb je dat op al je fietsen zitten? Ja, ik denk het wel, toch? Ja. Heb je ooit mechanisch geschakeld?
Ja, zeker wel. Ja, mijn mountainbike. Ik denk niet, met racefietsen denk ik niet eigenlijk. Ik heb altijd wel elektrisch schakelen gehad.
Ja.
Ja, dat is toch het meest handig en het reageert het snelste.
Moet een triatleet dit hebben? Ik denk het wel. Hè. Zeker op de tijdritfiets. Als je dat niet op je tijdritfiets hebt, dan kan je dus vaak alleen maar schakelen op je aerobars.
Ja.
Als je nou aan het klimmen bent en je bent op je hoeds aan het rijden, dan moet je met je hand zo'n gekke beweging naar je aerobar maken om nog te schakelen.
Nee, ja,
het is geen must, maar het maakt het leven wel een stuk makkelijker. Precies. Ook reizen met de fiets. Ja,
als je
het
toch zoveel geld uitgeeft voor een fiets, dan...
Ik denk dat ze niet eens meer nieuw verkocht worden zonder elektronisch schakelen fietsen. Dus,
maar dat is wel weer, hou er rekening mee dat je hem wel oplaadt.
Dat is nog wel een dingetje bij jou. Ik ga wel eens met jou fietsen. En dan gaan we naar Epe of zo. En heeft daar een fiets 7 maanden in een schuur gestaan waar je niet naar omgekeken hebt. Als ik de volgende dag een flinke rit ga maken, dan prepareer ik mijn avond van tevoren mijn fiets helemaal. Niks aan toeval overlaten. Nee. Jij haalt gewoon 5 minuten voordat we weg gaan. En dan ben je verbaasd dat de banden zacht zijn. Dat de ketting geroest is.
Ik vind het leuk om te fietsen, maar al dat... Man, dat moet je mee.
Nee, maar je kan toch wel die bandjes van tevoren even checken.
Maar dat doe ik ook, maar dan 5 minuten van tevoren. Ja. Dan ga ik niet in de avond van tevoren. Nee.
Oké. Powermeter.
Powermeter. Ja. Goed. Als je op een goede manier wilt trainen voor een triathlon, dan zou ik dat wel aanraden.
Ja. Dus ik denk dat het eigenlijk de enige eerlijke maatstaf tegenwoordig is om
en ook een goede tool om gewoon je trainingen.
Je ziet gewoon direct wat er gebeurt. Snelheid kun je met lopen nog prima gebruiken, maar met fietsen niet. En Ja, het geeft gewoon veel informatie. Ik denk ook, die zit ook tegenwoordig gewoon standaard op de fiets, hè.
Ja. Ik train, eigenlijk nog een FTP-test gedaan? Of?
Ik train echt niemand die geen wattagemeter heb, eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Kan wel, ik heb ze wel gehad. Maar veel een aantal die dat niet hebben, die hebben dan wel een indoor trainer waar ze hun blokken trainen in ieder geval doen. Dus dan, ja. Dan heeft die indoor trainer natuurlijk de wattagemeter. Dus,
ja.
Een Garmin Varia, of in ieder geval andere merken maken ze ook. Maar dat is zo'n lampje met een radar erop. Dan kan je zien dat er van achter verkeer aankomt. Heb je dat?
Nee, heb ik niet.
Ik weet dat ze bij Jumbo-Visma op een gegeven moment verplicht werden. Want door wind, door wind en ruis en hoor je vaak auto's niet aankomen. Ik denk dat het ook niet iets is wat wij in Nederland per se nodig hebben, omdat wij hier enorm verwend zijn met fietspaden. Dus ja. Je kan hier een rondje Flevoland rijden, dan kom je op geen één weg waar een auto komt eigenlijk. Behalve bij het oversteken dan. Maar ik snap wel dat als je in Spanje woont en je rijdt op die bergen en dat soort dingen, en het is soms donker of schemerig of slecht zicht met het weer, dat wel fijn is dat je hoort en dat je in ieder geval ziet dat er een auto van achteraan
komt. Ik heb er wel eens naar gekeken, maar ik heb nooit er eentje aangeschaft.
Maar ik heb er wel één, maar ik gebruik hem eigenlijk nooit. Maar misschien wel voor in het buitenland.
Ja, zometeen op trainingskamp misschien.
Ja. Een fietscomputer. Dus naast je triathlonhorloge heb jij ook een losse fietscomputer.
Ja, zeker. Ja. Ja, zeker. Ja,
is dat een must-have voor een
dat
triatleet?
Denk ik wel, voor data tijdens wedstrijden, maar ook voor trainingen als je echt blokken wil rijden bijvoorbeeld. Ja.
Is het een beetje ongemakkelijk om naar je horloge te kijken?
Ja, dat is gewoon gevaarlijk. Dan kan je beter gewoon een fiets kopen.
En ook voor als je routes rijdt met de GPS en dat soort dingen, is dat gewoon perfect om...
Maar die dingen zijn ook achterlijk duur geworden. Hetzelfde geldt voor horloge natuurlijk.
Ja, maar
Die Garmin, die kost gewoon €1000, hè?
Ja, maar kijk, als jij...
Je hebt wel verschillende dingen, maar goed, ja.
Ja, maar dat vind ik dus gek, want er zijn heel veel... net hebben we het over die HRV en over het slapen en dat soort dingen. Zijn allemaal dingen waar jij niet naar kijkt. Dus jij hebt eigenlijk een horloge gekocht met functies waarbij jij...
Ja, ik kijk er wel naar.
80% niet gebruikt.
Ja, dat blijkbaar, ja.
Dus je kan ook voor een veel goedkoper model gaan, veel simpeler model.
Ja, maar goed, die zijn goedkoop. Die zijn nog steeds een paar €100, hè?
Ja, oké, maar geen 1000. Geen 1000. Deze heb jij niet, ik wel. En ik heb hem al vaak gebruikt voor jou. Maar het is een elektrisch pompje.
Fietspompje. Ja. Nee, ja, ik ben blij dat jij het hebt.
Een mini-compressor.
Ik,
ja,
heb er ook een trouwens.
Echt? Heb je er een?
Ja, ik heb hem voor Californië had ik hem al gekocht. Omdat ik daarvoor natuurlijk...
Had je hem opgeladen voor die wedstrijd of niet?
Ik had hem opgeladen, ja. Nee, die heb ik ook, zeker.
Ja, ik vind dat echt ideaal. Klein pompje.
Ik weet even niet meer waar die ligt nu, maar ik heb hem wel.
Want ja, voorheen is het altijd klooien met die patronen. Dan heb je weer een brandblaar van de bevroren patroon. Altijd gezeik als je die dingen meeneemt in een vliegveld. Zeker een vliegtuig, zeker naar Amerika. Altijd gezeik. Gaan ze toch je koffer openmaken?
Ja, ik heb het een paar jaar geleden toen met Barry. Toen ging hij, denk ik, was het? Naar Lanzarote, ja. Toen moesten we ergens naartoe om naar die fietskoffers. Moesten we al die patronen eruit
halen. Ja, vaak mag je er wel twee bij hebben, maar ze willen het toch allemaal even zien. Dus dat is gezeik. Ja. En ik neem hem altijd mee naar wedstrijden. En dan heb ik een klein slangetje waar ik mijn diskventiel, toeltje om mijn disk op te pompen aan kan doen aan het pompje. En dan heb je gewoon een klein pompje. Dan pomp je je banden op voor de wedstrijd. Klaar. Niks aan de hand. En vroeger dan had je zo'n hele grote pomp. En die probeer je dan in die wisselbak van Ironman nog te pompen. Die stak er dan helemaal uit. De hele tas scheurde open. Dat was allemaal ellende. Dus dat vind ik wel echt een fijn. Het is niet duur. Dus vind ik wel een must. Een must-have. Ja. Een aero-helm. Ja, is niet echt een stukje tech. Maar wel iets wat je niet per se nodig hebt. Maar... Voor een triatleet. Dat is toch de goedkoopste free speed die je kan kopen, denk ik, toch?
Dat denk ik wel, ja. Ja, weet je, als je echt triatleet is aerodynamica, dus dan is een helm daar wel essentieel bij, denk ik.
Ja, en een goede aero-helm ten opzichte van een rood helm kan bijna net zoveel helpen als een dure wielset van €2000. Ja. Nou, moet ik wel zeggen dat de prijs van die aero-helmen tegenwoordig ook...
Belachelijke
prijzen de kant op gaat. Triathlon fietsschoenen. Heb jij specifieke triathlon fietsschoenen?
Ja, heb ik. Ja. Oké, ik doe altijd mijn schoenen natuurlijk op de fiets. Dus dan maak ik het vast met elastiekjes. En dan is een triathlon schoen altijd wel makkelijker. Er zit zo'n lusje aan de achterkant.
Ja, dan kan je er heel makkelijk in stappen. Eigenlijk, met een triathlon fietsschoen, hè, dan kan je hem veel makkelijker bevestigen. En de instap is makkelijker. En vaak zit hij met één klittenband vast of met één boa. Dus ja. Je hebt hem wat sneller echt aan. Dat maakt het echt een must-have. Je kan natuurlijk in een kortere afstand is dat natuurlijk belangrijk. In een hele triathlon kun je prima gewone fietsschoenen aantrekken en naar je fiets toe rennen. Maar ja.
In Californië was het trouwens, dan mocht je niet je schoenen op je fiets zetten. Dan moest je echt met je schoenen lopen.
Dat geloof ik niet. Echt?
Nou.
Ja, nee, jij zegt het, maar dat waar. kan me niet voorstellen.
Nee, dat ik zat ook raar te kijken. Waarom? Maar slaat het? Ik heb het nog nooit meegemaakt.
Ik weet wel dat je ze niet naast je fiets mag zetten op de grond.
Nee, je mocht ze er niet op, want er waren heel veel ongelukken geweest in de afgelopen jaren. Het was gewoon, het mocht gewoon niet. Ja,
vind ik echt bizar. Want het punt wat ik wilde noemen is, soms zijn die wisselzones zo lang. En als jij je schoenen aantrekt bij bijvoorbeeld een Ironman Hamburg of zo. Ja, een hele lange wisselzone. Stel dat jij je schoenen aantrekt in de wisseltent en je bent toch competitief, dus je gaat rennen. Ja, voor hetzelfde geld breek je schoenplaatje af. Dan kom je niet meer in je pedaal. Ja. Dus dat is al een reden voor mij om het in ieder geval nooit op die manier te doen. Ja. Als ik heb wel eens bij een halve of bij een triathlon wees, bijvoorbeeld is de wisselzone op een grasveld, als ik dan heel dicht bij de uitgang sta en dat sta ik en Joost Kors ook,
ja, vaak
doet er niks mee, maar verder dan kan je makkelijk je schoenen aantrekken en dan spring ik sneller op de fiets, ben ik sneller weg, want er zijn mensen daar die wel eens lastig dat eerste heuveltje opkomen, zeg maar, met hun schoenen in de elastiekjes.
Ik heb dat gezien, ja.
Dus dan kan het nog wel. Maar in een lange Ironman zou ik nooit het hele stuk op mijn fietsschoenen gaan rennen. Ik vind het sowieso, is dat heel oncomfortabel, maar het is ook gevaarlijk. Dus, ja.
Maar goed, je moet het ook kunnen. Hè? Je moet het wel trainen. Als je
moet het wel trainen.
Op zo'n fiets. Er zijn ook mensen die niet trainen. Dan krijg je dat soort tafereel als in een feest.
Ja. Ja. Een smart swim bril. Zo'n goggles of zo.
Ja, die heb ik.
Ja, die heb je. Dat dacht ik al. Heb je daar ooit mee gesprongen?
Heb je niet gewerkt naar mijn zwemtijd?
Nee, heb niet.
Ik heb er,
misschien kan je die bril vertellen waar het zwembad is tegen jou.
Ik heb het gekocht, maar ik denk als ik er 3-4 keer mee gezwommen heb, is het veel.
Ja, en wat?
Ik vind het heel fijn dat je dan ziet hoe snel je zwemt, dat is top. Alleen ik vind het te groot of zo. Het is
het is een beetje bulky.
Ja.
Ja.
Ja, ik heb het idee dat er heel veel weerstand ook is, maar ik weet niet of het aan mij ligt of...
Ja, er zijn ook genoeg trainers die überhaupt vinden dat je een horloge al niet in het zwembad moet gebruiken. Ja. Omdat je gewoon natuurlijk een paceklok hebt. Zo leer je ook in principe zwemmen. Het is aan de ene kant mooi dat je dingen kunt zien tijdens het zwemmen. Ik denk ook dat het enorm afleidt van het geheel. Bovendien vind ik het ding heel duur. En zwembrillen, die gaan bij mij na 2-3 maanden altijd lekker. Ik koop altijd hele goedkope zwembrilletjes. En die wissel ik, zodra ze lekker, gooi ik hem weg. Of het krijgt het glas niet meer mooi schoon. Dus je zal bij die vorm vast wel iets met glazen wisselen kunnen doen. Kan ik me haast niet voorstellen als dat niet zo is. Want dan is het echt een dure grap. Maar ik zie er niet per se echt een meerwaarde in. In open water kun je misschien wat meer zien over je zwemtempo. Maar ik kan net zo goed heel even een kleine blik op mijn horloge werpen als ik één arm voor. Wat zeg je?
Doe je dat vaak?
Soms wel. Als ik buiten zwem, dan in open water, dan piept mijn horloge elke 500 meter. En dan kijk ik soms wel even wat die split was. In een wedstrijd niet, want dan is dat totaal niet relevant. Want dan zit ik gewoon in een groep te zwemmen. Maar in training weet ik wel van, ben ik aan het zwemmen of lijkt nergens op vandaag. Dus dan de volgende, een triathlon horloge. Dat heeft bijna iedereen wel, toch? Je moet op een manier je trainingen loggen. En een horloge is daarbij de beste manier. Je ziet nog wel eens mensen die met een telefoon overal alles registreren. In ieder geval met lopen en fietsen.
Ja,
maar een horloge maakt het leven wel makkelijker.
Zeker.
Dus dat is een must-have, toch?
Ja.
Een triatleet. Ja.
Vind ik wel.
Superschoenen. Daar hebben we een hele podcast over opgenomen. Maar is dat een must-have voor de triatleet?
Een must-have voor de triatleet, ja.
Je kan ook een triathlon doen zonder superschoenen. Maar precies. Het is wel fijn.
Nee, ja, zeker. En zeker denk ik dat bij de langere afstand heeft het wel gewoon toegevoegde waarde. Omdat je, zeker met die overfly, zeg maar, met een langere afstand misschien wat comfortabeler loopt.
Of het comfortabel is, weet ik niet. Maar buiten de carbon plaat zijn superschoenen ook gewoon. Hè? De superschoenen gaat niet alleen over het carbon, maar ook over het foam. En het foam beschermt je gewoon een stuk beter.
Ja, dat bedoel
ik. Ik denk dat je ook gewoon meer aan kan, meer herstelt en je benen minder sloopt met superschoenen. Dus ik denk dat dat voor een triatleet echt wel een must-have is. De volgende, een strijd, een voetpot. Een strijd. Heb jij die?
Die heb ik ook, ja.
Die heb je niet ooit gebruikt? Ik wil eigenlijk altijd dat je dat ding gebruikt, maar je gebruikt hem nooit.
Nee, en waarom niet? Ja, weet je, ik heb best wel veel schoenen, maar ik kon continu van mijn schoen afhalen.
Het kost
dan
letterlijk
me
twee
kwijt.
Seconden.
Ja, maar nee.
Je moet hem opladen, dus weer een extra precies, handeling.
Ik heb hem wel weinig gebruikt. Ligt nog ergens, geen idee waar. Maar ik vind het geen must-have. Nee.
Nee. Ja, ik loop echt altijd met dat ding. Ik vind het echt heel fijn. In ieder geval, je hebt wattage. Nou moet ik zeggen dat ik daar in Nederland niet zo heel veel mee kan. Omdat het eigenlijk gewoon vlak is. En op de wind zal het wel wat schelen, maar niet zo heel veel. Als je bijvoorbeeld heuvels gaat lopen of een wedstrijd doet met heuvels. Bijvoorbeeld in een Kona waar je best wel veel heuvels op het lopenkoer hebt. Kan het zeker een meerwaarde zijn. Zodat je op die heuvels niet te hard gaat. Ja. Maar ik vind het vooral echt een hele goede...
GPS.
Vervangt GPS. Ze geeft instant pace. Altijd hetzelfde. Dus GPS is dus niet altijd hetzelfde. Hè? Als je in een drukke stad bent, in New York, hoge gebouwen, satellietstoringen, weet ik veel wat. Kan je GPS soms rare dingen doen. GPS snijdt ook bochten af. Hè? Dus als je een rondje Challenge Almere doet, nou je weet, loop langs het water. Dan kijk je op die GPS-lijntjes, dan zie je bij al die paadjes dat hij die bochtjes afsnijdt. Dus dan kom je ook aan kortere waardes. Ook bij keerpunten en dergelijke. Ja. En in die strijd meet gewoon eigenlijk altijd dezelfde waarde. En of dat nou exact klopt of niet, dat is dan niet relevant. Je krijgt in ieder geval altijd dezelfde waardes als de trainingen. Bij mij klopt die wel exact met, ik heb hem ook gekalibreerd op de baan. Of ik nou een kilometer loop of 2 kilometer op de baan of 600. Het is altijd exact wat het moet zijn.
Nee, dat is wel fijn. Ja.
En daarmee gebruik ik hem ook vaak op de loopband. Dus voor mij is dat echt... super fijn. En ik woon in een bosrijk gebied. En daar loop ik vaak hard. En in de zomer, als ik daar met GPS loop, dat heb ik al eens eerder gezegd, doe ik een interval, een kilometertje op 3:30, 3:45 tempo.
Zo.
En dan geef mijn horloge aan dat je helemaal niet hard loopt. Dus ga je nog harder lopen. En in één keer kom je in een ietsje opener gebied en dan schiet het helemaal omhoog, weet je wel. En dat vind ik zo frustrerend als ik dan in het bos loop. En dan vind ik zo'n voetpot echt ideaal. Dus daarvoor... voor mij wel een must-have. Ik snap dat het niet voor iedereen per se nodig is. Elastische veters. Moet je dat hebben bij een triathlon?
Vind ik wel, ja.
Ja. Doe je dat ook bij een hele triathlon altijd?
Ja, altijd.
Bij alles onder de hele heb ik het altijd. En meestal bij de hele ook. Maar ik heb ook wel eens dat ik bij de hele aankom en dat ik dan 3 dagen van tevoren, shit, zit geen elastische veters nog in, weet je wel. Nieuwe schoenen. En dan laat ik het ook nog wel eens zitten, omdat ik bang ben dat ik ze te strak zet. En dan, je wil toch eigenlijk weten, zit hij niet te strak na 15 kilometer, dat die gaat knellen.
En je weet natuurlijk van tevoren nooit welke schoen jij gebruikt, hè?
Nee, ik heb al hele dozen bij me. Ja. Nee, maar dan wil ik nog wel eens normale veters doen.
Nee, eigenlijk, ik heb altijd wel...
Maar meestal heb ik het wel, ja. En...
ja, het scheelt gewoon over tijd, toch? Ik bedoel, en het...
Maar je moet, ik raad wel echt mensen aan, je moet het wel, je kan het echt beter van tevoren in je schoenen doen en er ook echt een training op gedaan hebben.
Ja
maar je ziet dus met, dat is
maar dat is ook een
hele ding, alles wat ik hier opnoem, zijn allemaal dingen die je kunt kopen op een expo. 2 dagen
maar
dat
is ook
voor je wedstrijd.
Ervaring, je weet donders goed op een gegeven moment wel hoe je die fetus moet doen en wat comfortabel ziet.
Ja.
Ik heb, in het begin had ik ook wel eens dat het inderdaad veel te strak zat. Dat je voeten afknellen tijdens het hardlopen.
Ja, ik heb echt 1 wedstrijd gehad, jongen. Toen dacht ik, ga doorknippen. Ik werd helemaal... de knoopjes zat ook te strak. Ze kon het ook niet meer loskrijgen.
Was dat Wees 2015?
Nee. 2015 zat ik voor jou.
Maar niet zoveel meer.
Nee, en als je het toch doet en je hebt er niet mee getraind, zorg dan in ieder geval dat je ze niet knoopt, maar hè, dat je 2 knoopjes op elkaar doet, maar dat je dan gewoon zo'n schuifknoop hebt, weet je wel. Kan je hem altijd nog een beetje stellen onderweg. Een bone conducting headphones.
Wat dan?
Zoals de bekende merken, Shox of Runplus, die hebben telefoon die op je jukbeenderen zit en dus niet in je oren. Ik ideaal vind op de fiets, want ik kan naar dingen luisteren en ook
vind,
gewoon omgevingsgeluid
fietsen,
blijven horen.
Lang duurritten of een duurloop vind ik echt geestdodend op het moment dat ik geen muziek heb of een podcast kan luisteren. Ik denk niet eens dat ik dat volhoud.
Nee.
Dus ik must have.
En dat
sowieso.
Vond ik al, maar zeker nu met die schoenen die lawaai maken op het asfalt, word ik helemaal lijp van.
Inderdaad, dat
Nee, inderdaad, afgelopen dinsdag was ik 7 uur fietsen.
7 uur?
Ja, sommige mensen trainen gewoon Wes. Maar dan wil ik wel echt wat te doen hebben onderweg. Dan luister ik best wel veel podcastjes. Ja, dat vind ik wel irritant als ik dat... maar ik vind zo'n bone conducting headphones vind ik wel echt super fijn. Heb jij die ook echt, die op je jukbeen zit? Of heb je altijd in-earphones?
Nee, ja. AirShocks.
Ja, oké, okay, ja. Ja.
Ja. Dat vind ik het meest ideale.
Must have voor de...
Ja, vind ik wel.
Ja. En de laatste, ik weet dat jij ze gehad hebt. Ik denk dat je ze niet meer hebt, maar zijn recovery boots.
Ja.
Compressielaarzen, ja. Dus... intermitterende pneumatische compressie. Dus eigenlijk het blaast zeg maar van onder naar boven op. Hè? Dus net eigenlijk een beetje hoe de bloedsomloop richting je hart.
Ja.
Vind je dat wat? Allemaal van die luchtkamers. Ze blazen
in het begin is het leuk. En dan gebruik je het dan een paar keer. En dan uiteindelijk gebruik je het veel te weinig. Ik denk van nee, het geen must have voor mij.
Nee, het is zeker geen must-have. Ik vind het wel fijn, want eigenlijk, een half uurtje uitfietsen of een beetje foamrollen kan net zoveel doen voor je doorbloeding als dit. Alleen, dat vereist in beide gevallen wel weer dat je iets moet doen. Dus je moet uitfietsen of je ligt weer op de grond en dan ben je moe van een zwemtraining en heb je een looptraining gedaan. Dan zit je op je grond, zit je toch op je armen te steunen met die foamroller.
Ja.
En het heerlijke van dit is, je kan wel gewoon lekker op de bank zitten, een filmpje kijken en eigenlijk niks doen. En toch, ik merk wel, zeker als ik zwaar heb getraind, dat ik toch minder stijve benen heb de volgende dag als ik dat soort dingen, als ik dat gebruik.
Maar je hebt het thuis wel liggen?
Ja.
Oh, heb je
zeker,
niet.
Zeker.
Nee, ik... Nee,
alleen, het is wel zo, vroeger had ik het altijd gewoon klaar liggen op de bank. En dan gebruik je het makkelijker. En nu moet ik het ergens uit de kast halen en in elkaar zetten. En dan heb ik er altijd wel wat minder zin in. Maar een massagegun?
Die heb ik wel, ja.
Gebruik je die ook? Voor massage dan?
Voor wat anders, Tim?
Ik zeg nee.
wordt goed gebruikt in het gezin. Nee, grapje. Ik gebruik hem zeker af en toe. Met name als ik pijntjes heb, weet je wel. Of merk dat ik heel veel getraind. Als ik heel veel getraind heb, een tijdje geleden. Maar dan gebruik ik hem wel. Als ik merk dat ik mijn spieren heel stijf zijn.
Ja.
Dus jij, Stef?
Nee, ik heb er wel één. Ik gebruik het eigenlijk nooit.
Ik vind het wel weer fijn, hoor.
Ja. Doe maar eens. Ik doe toch liever gewoon met mijn vingers.
Jezus, nou ja,
jouw gezicht, joh. Laten we hier maar mee stoppen. Dat was inderdaad de laatste. Ik mag nog kaarten weggeven voor Triathlon Herkingen. Die is ook van Go Sports. Dus de organisatie die ook Brouwersdam doet. Herkingen en die laatste wedstrijd is... weet die andere wedstrijd die ze nog hebben?
Zierikzee,
ja. Dankjewel. Spits van Manchester United geweest.
En
dat is Zierikzee. Ja, gefeliciteerd Raheem Sterling trouwens.
Ja, we hebben een toppetje erbij.
Jezus.
Ik ben benieuwd of het een keer
maar hebben ze die gevonden? Helemaal afgestoft.
Ik heb geen idee. Ik denk dat Robin van Persie daar een goede invloed op gehad heeft. Want ik zou niet weten waarom die naar Feyenoord komt. Maar...
Ja, maar Raheem Sterling speelde bij Manchester City.
Ja,
en,
precies. Goed, hij weet natuurlijk dat het Robin van Persie een grote naam is.
Ze kwamen elkaar tegen bij die Atlantis All You Can Eat in Manchester. Ja,
dat denk ik.
We mogen dus kaarten weggeven voor Triathlon Herkingen. En we doen dat aan members. Als je geen member bent, kun je ook nog kans maken op die kaarten. Maar dan moet je wel member worden. Dat kan op triathloninsight.com. En we gaan de kaarten weggeven aan degene die het beste voorspelt. Dus je moet voorspellen wanneer de derde training vanaf nu van Wesley op Strava komt.
Maar we beginnen nu opnieuw te tellen dan?
Ja, vanaf nu zeg ik.
Vanaf nu de derde.
Ja, dus dat, okay. Kijk,
en de derde training, dat kan er van alles zijn.
Nou, ik vind wel dat de training minimaal 30 minuten geweest moet zijn. Anders tellen we hem niet als training. Okay. En de Strava-tijd geldt. Dus even opletten met zwemmen. Want dan, als je een uur in het bad ligt, telt Strava-tijd alleen de actieve zwemtijd. Verwacht ik niet dat jij aankomende week in het zwembad laat liggen. Dus dat zal het niet worden. Maar ja, de vorige keer, vorige podcast had hij ook gezegd ik ga deze week weer beginnen. Dus het is aan de luisteraars of zij daar vertrouwen in hebben.
Dan moeten ze een datum noemen wanneer dat dan zou zijn.
Ja, dus bijvoorbeeld, we leven nu op...
2027.
Ja, zet het jaartal er ook even bij. Het is nu 13 februari. Dus het kan zomaar zijn dat jij maandag de 16e traint, de 18e en vrijdag de 20e. Dan is het goede antwoord vrijdag de 20e.
Nou, mocht je een goed bod doen, dan...
Dus daar mag je op gaan stemmen. Alle members kunnen daarop stemmen. Kan je een kaart winnen voor Triathlon Herkingen. We hebben meerdere kaarten weggegeven. En ben je geen member, kan je member worden. En dan kan je ook meedoen aan deze competitie. Zet er voor de zekerheid voor die dag ook nog een tijdstip bij. En die is alleen doorslaggevend als we meerdere dezelfde inzenders hebben.
Nou.
Wesley, kan jij de luisteraars een tipje van de sluier geven? Wat ben je van plan aankomende week? En hoe betrouwbaar is jouw status? Derde training kan ook zomaar die hardlooptraining in de zwembroek van de buurman zijn.
Nee, precies. Ja. Wordt niet gefilmd overigens, maar...
Dat denk jij.
Ik ben heel veel van plan. Ik krijg weer een drukke week. Maar qua sport heb ik nog niet echt een plan gemaakt eigenlijk. Dus ik heb geen idee. Nee.
Kunnen ze beter inzetten op die trainingsweek in Gran Canaria?
Ja, dan heb je meer kans, ja.
Ja.
Die is in maart, hè?
Ja. Maar jij gaat dus jij gaat niet trainen voor... Die is in maart, die is over 4 weken, hè? 3 weken.
Ik moet trainen voor de trainingskamp.
Trainen voor de trainingskamp, anders word je overal gelost.
Dat denk ik ook, ja. Nee, ik heb nog niet echt een plan gemaakt, maar wat ik zeg... we gaan het zien, we gaan het weer langzaam oppakken.
Denk je dat je Gijs van de fietsenwinkel bij kan houden op het trainingskamp?
Gijs Bergman, ja, zeker wel. Heeft hij veel getraind, hè, Gijs?
Niet veel. Maar wel wat. Meer dan jij.
Oké, wellicht. We gaan het meemaken, joh. Kijk, het is altijd bergop, hè. Dat is natuurlijk, zeker als je niet fit bent, is dat natuurlijk ellende. Maar ja, voordat dat je ook weer naar beneden gaat.
Vorig jaar Valley of Tears was het 47 minuten verschil.
Dat was verschrikkelijk.
Tussen mij en jou bovenaan. Ja. Gaat het nu...
ga ik niet eens doen.
Oké, ik denk dat het een mooie afsluiter is zo.
Zeker.
Dus niet echt wedstrijden dit weekend, maar volgende week gaan we vooruitblikken op Challenge Wanaka.
Ja.
Dat is de wedstrijd die volgend weekend plaatsvindt.
Bergs mag brons trouwens.
Ja, ik zag het net. Een Tsjech gewonnen, geloof ik.
Ja. Nou, mooi. Nee, goed. Volgende week zijn we er weer. En hopen we dat we weer wat onderwerpen hebben om te spreken. Er kan altijd wat van gebeuren, natuurlijk.
Ja, en wellicht ook weer even wat gasten de aankomende periode. Waar we iets moois mee kunnen doen. Dus blijf vooral luisteren. We spreken jullie volgende week.
Tot volgende keer.
Hoi.